Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. De dienst zal worden geleid door dominee van Zorgen. We lezen uit het woord van God 1 Samuel 16, vers 1 tot 13 en 1 Korinthe 1, vers 26 tot 31. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen. De dankdagcollecte heeft tot nu toe €5100 opgebracht. In deze dienst zijn er twee collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 75, vers 1 en 4. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig zijn trouw gedenkt en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 113, vers 1 en 4. Gij zere knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer, de naam des Heren zij geprezen. En vers 4, wie is aan onze God gelijk? Psalm 113, vers 1 en 4. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna de bede uit Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, het derde vers. God sprak al deze woorden Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is allereerst 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie hij bij de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De tweede schriftlezing, 1 Korinthe 1, vers 26 tot en met 31. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij willen in onze voorbeden gedenken onze broeder en zuster, zuster en broeder moet ik in dit verband zeggen, Marlene en Hendrik Vlastuin van Gils van de Dagpauw Ooglaan. Op 7 november is op 52-jarige leeftijd overleden vader van Gils, opa van Annelie. En wij dragen de rouwdragende familie hartelijk aan de Heere op. En dan verder hebben wij reden tot dankzegging. In de eerste plaats omdat broeder en zuster van de Bovenkamp Diepeveen, de Savonin Lomansstraat, de afgelopen week 40 jaar getrouwd waren. Verder omdat Eline Achterberg, Gandhistraat 63, het sanatorium in Zeist kon verlaten en weer thuis kwam, ook al is er blijvend reden tot voorbeden. Zuster Hetty Smit-Dekker uit de Fuikenweide kwam thuis uit het ziekenhuis na geopereerd te zijn. En verder mogen we de Heer ook danken dat zuster F. van der Haar Schoeman van de Torbekkensingel thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Wij stellen ons met gebed en dankzegging voor het aangezicht van de Heer. Getrouwe en almachtige Heere in de hemel, wij mogen aan het begin van deze dag tot u komen in het midden van de gemeente en wij mogen samen uw heilige naam aanroepen met dankzegging voor de blijken van uw goedheid en trouw die er iedere dag opnieuw zijn, maar toch op bijzondere wijze op de zondag wanneer u als gemeente ons samenbrengt onder het geklank van uw woord. Heere, wat is het een voorrecht dat dat in alle vrijheid kan en dat u ook de begeerte in het hart geeft om naar de kerk te komen en als die begeerte ontbreekt toch het besef van onze roeping om trouw te komen onder het geklank van uw heilig woord. Heere, wij mogen uw zorgende trouw daarin opmerken en wij bidden hartelijk van u dat we dat mogen zien, dat we u met een dankbaar hart mogen erkennen en dat we hier tegelijk ook met een biddend hart bijeen zijn. Wij hebben ook alle reden om ons voor u te verootmoedigen, iedere keer opnieuw. Want we moeten het belijden, Heere, dat wij schuldig staan aan uw geboden, dat we ze zo vaak overtreden met gedachten, woorden en daden, soms onbewust, maar daarom niet minder ernstig. Ja, wij moeten het erkennen dat wij soms nalaten wat u ons duidelijk geboden had. En bij dat alles weten wij in het licht van uw woord dat wij kinderen zijn van onze eerste vader Adam en dat wij schuldig staan, ook door de erfzonde. Heere, wie zijn wij voor u? We kunnen in onszelf voor u niet bestaan. Maar wij bidden u, Heere, wat we zo even ook gezongen hebben. Denk aan het vaderlijk meedogen waarop wij bidden pleiten. Want milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. We kunnen dat niet begrijpen. Maar we mogen dat wonder wel dankbaar weten vanuit uw woord. En daar ligt onze pleitgrond. En wij mogen daarbij letten op dat wonder dat u zelf de weg van verlossing geopend hebt in de Heer Jezus Christus. En wij vragen u hartelijk en dringend dat u ons in zijn bloed wilt reinigen van al onze overtredingen. En dat u ons leven ook wilt vernieuwen door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij vruchtbaar mogen zijn. Geestelijk vruchtbaar voor u de Heere. Gedenk ons zo in uw gunst en wilt u ons allen uw zegen schenken, hen die u niet kennen nog, leren om u te zoeken en ook te vinden, want wie u zoekt zal u vinden naar uw eigen belofte. Heere, wilt u dan zelf maar trekken met de koorden van uw liefde en wilt u uw kinderen versterken in het geloof, in de hoop en in de liefde. En wilt u ons zo een goede dienst schenken, uw dienaar ook sterken en bekwamen, opdat hij uw woord met vrijmoedigheid en met vreugde mag brengen, maar ook bewust van de ernst van dit leven en van de komende ontmoeting met u de Heere, opdat uw woord in vermaning en vertroosting duidelijk mag doorklinken en wij het ook ter harte mogen nemen. Wij bidden u, Heere, dat u wilt gedenken aan broeders en zusters en ook belangstellenden wellicht die met ons meeluisteren via de kerkradio. Wij bidden u voor hen die in zorg en moeite, ja ook in rouw zijn. En dan denken wij aan onze zuster en broeder Vlastuin van Gils. U weet, Heer, welke slag hen in de familiekring getroffen heeft. Een geliefde en liefhebbende vader en opa. Na een korte ziekteperiode uit dit leven weggenomen. Wat is dat ingrijpend voor alle die achterblijven. Maar heren, dan mag er ook getuigenis zijn dat deze broeder bij uw woord geleefd heeft. En dat u ook taken in uw kerk op aarde en ook bij het onderwijs in het bijzonder heeft mogen verrichten. En dat zijn leven niet vruchteloos geweest is voor u de Heere. Dan mag er ook dankbaarheid zijn voor wat u in deze man en vader en opa geschonken hebt. Niettemin wordt het gemis pijnlijk gevoeld. En daarom bidden wij hartelijk dat u onze broeder en zuster, dat u ook de moeder die als weduwe achterblijft en de andere kinderen uit het gezin wilt zegenen, Heren. U kent ook hun moeite en zorgen die er toch al zijn. Wilt u hen ondersteunen en vertroosten, zoals u dat doen kunt en doen wilt, vanuit uw woord en door uw Heilige Geest. Heren, wij hebben ook reden om u te danken voor zegeningen. Onze broeder en zuster van de bovenkamp Diepeveen waren in de afgelopen week 40 jaar getrouwd. Wat is dat een voorrecht, Heren, dat u zo'n gedenkdag geeft. Zij hebben hun huwelijk eenmaal horen bevestigen vanuit uw woord. Wentel uw weg op de Heren en vertrouw op hen. Hij zal het maken. Dat is de boodschap die u aan hen meegegeven hebt en die met hen meegegaan is al die jaren. Laten zij daaruit maar bij de voordeur vertroosting mogen putten, de weg tot u mogen gaan en met verwondering mogen zien dat u een waarmaker bent van uw woord en dat u het zo wilt maken bij de voordeur dat zij zich verwonderen mogen over uw zegeningen, over alles wat u gegeven hebt. Zegen ook uw kinderen, gedenk hen alle in uw gunst en geef tijdelijke en geestelijke weldaden tot eer van uw naam. Barmhartige Heer, wij mogen u danken dat Eline Achterberg, voor de meeste van ons nog onbekend, maar toch een plaats ontvangen hebben in de gemeente, dat ze weer komt thuiskomen uit het sanatorium. En wij bidden u dat u ook haar met de psychische moeite die er zijn wilt zegenen en alles wilt schenken wat nodig is om moedig en blijmoedig in uw kracht verder te gaan. Heren, wij mogen u ook danken dat zuster Smit-Dekker weer uit het ziekenhuis kon terugkeren. Een operatie heeft plaatsgevonden en het is zo dat ze weer thuis mag zijn, een reden tot dankbaarheid. Dan neemt niet weg dat er ook blijvende zorgen en zwakheden zijn. U kent onze zuster op volmaakte wijze. Laat zij en ook haar man, laten zij hun toevlucht zoeken bij u de Heere. Laten zij van uw hulp en kracht verwachten en ontvangen. En laten zij ook in tijden dat het mag tegenlopen voortdurend op u en op uw goedheid mogen hopen. Maak het verrassend wel, ook in de toekomst. Heren, wij mogen u ook danken dat zuster van de Haas Schoeman kon thuiskomen uit het ziekenhuis. Wat een voorrecht, Heren, dat u ook daarin de gebeden hebt willen verhoren en dat zij thuis kan zijn. Wilt u haar nabij blijven met alle zwakheden die er zijn? U kent haar, Heren, maar we mogen het ook weten dat u uw kracht in menselijke zwakheid wilt volbrengen. Gedenk haar in uw rijke gunst en maak het in alles wel. Barmhartige Heren, wij bidden u dat u wilt gedenken vandaag aan al het werk in uw koninkrijk. sterk en bekwaam uw dienaren om uw woord te brengen. Ook de beide predikanten van de gemeente hier zegenen wanneer ze in een ander deel van het land voortgaan. Zegen al uw dienstknechten, stel hen tot zegen en geef dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wij bidden u voor vervolgde christenen. Ze zijn er in verschillende delen van de wereld. Met name ook uit Syrië bereiken ons berichten van de moeilijke positie waarin zij zijn. Heere, wilt u hen alles schenken wat zij nodig hebben? En wilt u hen te midden van bedreigingen bewaren als de appel van het oog en zegenen met genade en volharding in het geloof? En neem ook allerlei dreigingen nog genadig weg. Heere, wij bidden u dat u wilt zijn met hen die door natuurgeweld getroffen zijn. In de Filipijnen zijn er veel slachtoffers gevallen. En wat is er ook veel leed over dat verlies van mensenlevens. Heere, wilt u geven dat zij bij u hun toevlucht zoeken. En dat ook de bedreiging verder mag worden weggenomen in dit opzicht. Zo hebben wij u veel te vragen. Trouwe God, wil ons zegenen vanuit uw hemels heiligdom. Wil ons allen, niet in de laatste plaats ook onze jonge mensen, in deze spannende tijden bewaren. Bij uw woord en bij uw dienst en bij een godvruchtige en getuigende levenswandel. Opdat wij lichtdragers mogen zijn midden in deze wereld. Tot uw eer en anderen tot zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek Psalm 89, vers 9 en vers 10. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hoed beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren en wat er verder volgt. In Psalm 89, vers 9 en 10. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in 1 Samuel 16, daarvan vers 7b. We lezen de tekst voor de prediking in 1 Samuel 16, vers 7b. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Na het amen van de preek zingen we de lofzang van Maria, vers 5 en 6. Geliefde gemeente, wanneer er bij een bepaald bedrijf of bij een overheidsinstantie of waar ook een vacature ontstaat, dan gaat men op zoek naar een medewerker, MV, om de lege plaats weer te vervullen. Degene die solliciteren, en dat is meestal een groot aantal in onze tijd van werkeloosheid, worden dan uiteraard kritisch doorlicht. Afhankelijk van de te vervullen functie moeten de gewenste diploma's overlegd worden, bepaalde bekwaamheden zijn vereist, een zekere mate van ervaring is soms gewenst en de betreffende persoon moet een gunstige indruk maken. Ook de leeftijd blijkt een rol te spelen, voor mijn besef vaak een te grote rol. En allicht zijn er nog meer voorwaarden die samenhangen met het te verrichten werk. De sollicitant wordt dus naar bepaalde maatstaven beoordeeld. Hij of zij moet aan de profielschets beantwoorden. Het gaat er immers om dat hij of zij de nodige geschiktheid heeft voor de aangeboden functie. God, de grote kenner van onze harten, legt ook zijn maatstaven aan naar welke hij mensen beoordeelt en uitkiest voor zijn dienst. Maar dat zijn wel andere maatstaven dan wij zouden hanteren. God de Heere acht mensen geschikt en bekwaam die wij geneigd zouden zijn af te schrijven, althans voor zijn dienst af te schrijven. En anderen, van wie wij zouden denken, maar die zullen toch zeker in aanmerking komen, die kan hij in veel gevallen juist niet gebruiken. God hanteert, om zo te zeggen, zijn eigen profielschets. De geschiedenis die wij vanmorgen opgeslagen hebben, levert daar wel een sprekend bewijs van. God kiest anders dan wij. Want, zegt onze tekst, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De hoofdgedachte van de preek luidt: tweeërlei zien, ten eerste hoe de mens ziet en ten tweede hoe de Heere ziet. Dus tweeërlei zien, hoe de mens ziet, hoe de Heere ziet. Allereerst hoe de mens ziet. Dit hoofdstuk vormt een keerpunt in het eerste boek Samuel. Het beschrijft de definitieve overgang van het lichtere tijdperk naar dat van de koningen. In deze hoofdstukken staat centraal de neergang van Saul, de eerste koning van Israël, en de opkomst van David, de man naar Gods hart. Sauls koningschap had al onder een kwaad voorteken gestaan. Het volk had van de laatste richter Samuel een koning geëist, maar niet een koning zoals de Heere dat bedoelde in zijn wetgeving. Nee, een koning zoals de andere volken. En toch was Saul vrij goed begonnen. Maar in de voorafgaande hoofdstukken kunnen we lezen hoe het geleidelijk misging met hem. Steeds vaker viel Saul door de mand als iemand die niet echt met de Heere leefde, maar bij wie het veel meer om zichzelf te doen was. Al tot twee keer toe had Samuel de ongehoorzaamheid van Saul moeten bestraffen. En het laatst was dit gebeurd toen Saul de opdracht van God om het oordeel te voltrekken aan de Amalekieten niet volledig ten uitvoer gebracht had. Hij was dus niet onvoorwaardelijk gehoorzaam geweest aan de Heere. En daarom moest een streng oordeel van de Heere hem treffen, het koningschap zou van Saul en van zijn huis worden afgesneden, een onherroepelijke uitspraak. Dat gaat Samuel trouwens wel aan zijn hart. Hij rouwde, hij droeg leed om Saul. Hier zit een mooie kant aan. Blijkbaar was hij echt van Saul gaan houden sinds die eerste ontmoetingen bij zijn roeping en zalving. Wat was Saul toen bescheiden geweest? En wat had hij zich mild opgesteld tegenover zijn tegenstanders? Nee, Samuel kon Saul nog niet zomaar loslaten. Hebben wij er ook echt verdriet van als mensen om ons heen geleidelijk aan losraken van het evangelie? En als ze de band met elke kerk doorsnijden? Of zeggen we dan, dat moeten ze zelf maar weten. Ik heb altijd al gedacht dat het niet zo diep bij hen zat. Laat ze alsjeblieft gaan, ze horen niet bij ons. Wat straalt er van zo'n houding? Weinig bewogenheid uit en weinig liefde. Samuel rouwde om Saul. Mooi toch die bewogenheid? Enerzijds wel. En toch kan ik niet verzwijgen dat er ook een keerzijde aan zat, een schaduwzijde. Want de Heere zegt tot hem, hoe lang draagt u leed om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Hier proeven we iets in van een verwijt aan het adres van Samuel. Als mens heeft Samuel zijn verwachting op Saul gebouwd en het is moeilijk om die los te laten. Een mens kan zo treuren op zichzelf onbegrijpelijke zaken en dan toch op zo'n manier dat hij daarbij God uit het oog verliest. Dan is ons hart het met God niet eens en dan leven wij in feite aan God voorbij. Samuel die had vroeger al eens meer getreurd over de smart die hem werd aangedaan dan over de belediging die God onderging. Dat kunt u terugvinden in hoofdstuk 8 vers 7. Samuel is op dit punt blijkbaar niet zo makkelijk tot verandering te brengen geweest. Zijn leed om Saul heeft dus een mooie en tegelijk ook een minder mooie kant. Waartoe men in zulke droefheid kan komen, zien wij in deze geschiedenis. De opdracht van God om naar Bethlehem te gaan en daar een zoon van Isaï tot koning te zalven, die wordt door Samuel met ongeloof beantwoord. Hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul dat hoort, dan zal hij mij doden. Zijn droefheid heeft duidelijk trekken van zelfbeklag. Samuel ziet meer op de bezwaren en de gevaren dan op het bevel en het verkiezend voornemen van God. Maar God de Heere zal doorgaan met zijn werk. God is immers op weg naar zijn eeuwig en heerlijk koninkrijk, toen al en nu ook. Al is Samuel omgevallen met Saul, en al kunnen ook wij met mensen omvallen, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit, hij roept die allen. Welke teleurstellingen er in de kerk en in het christendom ook plaatsvinden, en er zijn droevige voorbeelden van, tot op de dag van vandaag, de Heere zet mensen in zijn dienst, ook in de 21ste eeuw. Samuel krijgt, zoals gezegd, van de Heere de opdracht om niet langer over Saul te denken, maar om op pad te gaan naar Isaï in Bethlehem om daar voor de Heere een koning te zalven. God neemt deze opdracht niet terug, al schrikt Samuel er nog zo van. En de Heere geeft hem dan de aanwijzing om een kalf en runderen te nemen, in Bethlehem een offermaaltijd aan te richten en om Isaï tot dit offer uit te nodigen. En bij die gelegenheid zal de Heere dan aan Samuel te kennen geven wat hij doen moet. Hij zal in elk geval een van de zonen van Isaï tot koning moeten zalven. En voor de buitenwereld zal dit verborgen blijven. Dus Samuel hoeft ook niet bang te zijn voor Saul en zijn bedreigingen. Samuel gehoorzaamt de opdracht en hij gaat op weg naar Bethlehem. U moet er eens op letten, geliefde, hoe de Heere bezig is om zijn eigen woord te vervullen. Eeuwen geleden had vader Jacob op zijn sterfbed immers al gesproken van Juda, uit wie Gods koning voort zou komen. En nu Saul, het tegenbeeld van de ware koning, gepasseerd is, nu gaat de Heere rechtstreeks op zijn doel aan. Bethlehem behoort immers tot het gebied van Juda. Soms gaat God eerst van die omwegen. En dan denk je wel eens, wat komt daar nou van terecht? Van zijn woord en van zijn belofte in mijn eigen kleine leven en in het leven van gemeente en kerk. Moet dat nu zo en kan dat niet anders? Vanuit deze geschiedenissen kunnen wij zeggen, het komt zeker terecht. Het mag voor ons ook wel eens krom en verward lijken in ons leven, maar Gods beloften falen niet. Daar kunnen we vast op aan. Ja, daar kunnen wij op aan voor tijd en eeuwigheid, wanneer wij eens aan die belovende God met ons hart toevertrouwen. Als de oudsten van de stad merken dat Samuel hen komt bezoeken, komen ze hem bevend tegemoet. Hun eerste reactie is dus vrees. De profeet kwam immers niet voor een routinebezoek. Nou, wat was het dan wel? Wat zou er dan toch aan de hand zijn? Hadden ze dan in Bethlehem misschien iets verkeerds gedaan? Samuel is uw komst met vrede. Maar Samuel stelde de oudste gerust. Hij komt voor een offermaaltijd in het huis van Isaï. En we kunnen ons voorstellen dat Isaï hoog vereerd is geweest als hij van Samuel hoort wat de bedoeling is. En als Samuel dan geconfronteerd wordt met de zonen van Isaï, nou dan is hij onmiddellijk onder de indruk. Want er komt Eliab aan. En Eliab, dat is een flinke, reizige jonge man. Onwillekeurig dringt zich aan Samuel de vergelijking met Saul op. En hij twijfelt er geen ogenblik aan wat een koninklijke vierde gestalte. Dat is nou echt een jonge man met uitstraling. Vast en zeker is dit de gezalfde voor de Heere, horen we hem zeggen. Maar op datzelfde moment is er bij hem van binnen de stem van de Heere die hem ervan terughoudt om Eliab te zalven. De Heere gaat Eliab voorbij. En dan volgen die bekende woorden, want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Samuel gaat mank aan dezelfde kwaal waar ook wij het zo vaak mee te stellen hebben. Letten op de buitenkant en ons oordeel over de andere gronden op onze uiterlijke waarneming van hem of haar. En wat we dan van die ander zien of horen, dat is dan voor ons beslissend. En dat geeft voor ons de doorslag. Als iemand in het een of andere opzicht indruk op ons maakt, dan oordelen wij gunstig over die persoon. Dan zien wij aan wat voor ogen is. Zo gebeurt het toch maar al te vaak? In de wereld waarin wij allemaal staan en gaan, dan is het toch ook zo dat het gaat om de indruk die je maakt. En wat is er dan naar hedendaagse maatstaven belangrijk? Nou, noem het maar op. Belangrijk zijn een mooi lichaam en merkkleding en geld en goed en carrière en prestatie. Het moet wat lijken, want de mens wil indruk maken, hoe dan ook. Dat gaat zelfs door tot in het godsdienstige. Wie graag degelijk wil zijn, die probeert zich degelijk te kleden en zwaarwichtig te spreken. En wie liever wat moderner wil zijn, nou die zoekt vlottere kleding en die probeert populair te praten. En op Facebook kun je heel wat sleutelen aan je profiel om er precies zo uit te zien als je wilt. En zo kunnen wij op 1001 manieren proberen om een schone schijn op te houden. Heel vaak lukt dit ook, want de mensen om ons heen, die zien aan meestal wat voor ogen is. En wij op onze beurt, wij doen soms vlot hetzelfde bij medemensen. Aanzien wat voor ogen is. We denken er niet lang over na, het gaat zomaar als vanzelf. Maar het is fout. Bescheidenheid en voorzichtigheid passen u en mij altijd. Laat die gezindheid in ons zijn die ook in Christus Jezus was. De mens ziet aan wat voor ogen is. Wij mensen hebben ook allemaal een oordeel over onszelf. En hierbij is het gevaar altijd weer groot dat wij met de buitenkant genoegen nemen. Als het uiterlijk maar nou zo'n beetje in orde is, dan vinden wij het verder wel goed. En als we ons nou maar voegen zo'n beetje naar wat de mensen vinden dat een christen wel en niet hoort te doen, ach, dan kunnen we voor de rest onszelf nog wel zoeken en onszelf in het middelpunt plaatsen. En dat kan nog verder gaan. Je kunt niet alleen aan de buitenkant genoeg hebben, dat is al fout. Je kunt ook op de buitenkant uit zijn. Je wilt met die buitenkant indruk maken op de mensen. En zo zoek je met je godsdienst nogal liefst meer je eigen eer dan de eer van God. Nou, dan zitten we toch wel heel gevaarlijk in de buurt van de fariseeën. En we kunnen helaas niet zeggen dat die klasse helemaal tot de verleden tijd behoort. Dan geldt er een ontdekkende en een beschamende boodschap. De Heere ziet niet aan wat voor ogen is, maar hij ziet het hart aan. De Heere die kijkt dwars door ons mooie jasje heen. En hij ziet het wanneer het alleen maar klatergoud is. Hij kent ons hart. En hij weet het als het ons daar helemaal niet te doen is om hem en om zijn genade in de Heer Jezus Christus, maar alleen om onszelf. We willen bij de mensen in aanzien staan. Kijk, dan zit het grondig scheef. Laten we altijd oppassen dat wij onszelf niet misleiden. Als onze godsdienst niet veel meer is dan het onderhouden van uitwendige leefregels, terwijl ons hart zich ver van de Heere houdt, dan loopt dat uit op een eeuwige teleurstelling. Maar de Heere wil u nog van geestelijk dood geestelijk leven maken. Hij wil uw en jouw hart vernieuwen door zijn Heilige Geest. Smeek hem daar maar om, pleitend op zijn genade en barmhartigheid. Samuel verkijkt zich op de uiterlijke gestalte van de zonen van Isaï. Abinadab en Samma worden dan nog met name genoemd. En tot 7 keer toe krijgt hij te horen, ook deze is het niet. Ook deze heeft de Heere verworpen, dat wil zeggen, niet tot het koningschap uitgekozen. En dan zijn er geen zonen meer. Tenminste niet in huis. Oh ja, er was er nog wel eentje. Maar Isaï had het niet de moeite waard gevonden om die te laten roepen. Ach, die was nog zo jong. Die hoefde niet bij het offermaal te zijn. Die moest maar bij de schapen blijven. Die arme dieren, die konden per slot van rekening toch ook niet onbeheerd achterblijven. Nee, die ene die hoefde er niet bij te zijn, vond Isaï. Gemeente, daar kan in onze gezinnen wel eens iets gebeuren dat hier veel op lijkt. Mag ik een voorbeeld noemen? Ik denk bijvoorbeeld aan het huisbezoek dat 2 ouderlingen met u afgesproken hebben. En u zegt, nou prima hoor die afspraak, wij zullen serieus proberen als gezin bij elkaar te zijn. Maar ach, zo denkt u later. Gert-Jan is nog maar 13, die is nog zo jong. En die voelt zich misschien wat verlegen en onhandig in zo'n gesprek. Een beetje bang dat hij blunderen zal. En bovendien moet hij zijn huiswerk voor de volgende dag nog maken. Ook een proefwerk voorbereiden. Ach, laat die jongen maar op zijn kamer blijven als de broeders ouderlingen komen. Dat is ook weer zo'n geval uit de praktijk dat die ene niet mag meedoen omdat hij maar half meetelt. Zo moeten wij het maar niet doen. Isaïe vergiste zich helemaal. Hij verkeek zich op de buitenkant. Zijn jongste zoon vond hij niet belangrijk genoeg. Maar Samuel wilde het offermaal niet beginnen voordat die jongste zoon erbij zou zijn. En dat gebeurde dan ook onmiddellijk. En dan krijgt Samuel direct het bevel om David te zalven, want deze zal Gods koning zijn. Juist diegene op wie men niet had gerekend. De jongste zoon die in de schaduw stond van zijn sterke, flinke, grote broers. Mensen kijken aan hem voorbij, dat is waar. Maar het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En zo komen we tot onze tweede gedachte, hoe de Heere ziet. De Heere ziet het hart aan, zo lezen wij. Hier kunnen wij toch wel een beetje verbaasd bij opkijken. Is het met dat hart van die jongste zoon van Isaïe dan zo geweldig goed gesteld? De Bijbel getuigt toch op verschillende plaatsen dat het hart van de mens zondig is, geneigd tot alle kwaad. Ik hoef daar vanmorgen niet een heel rijtje teksten voor op te noemen. U weet dan toch wel dat de Bijbel de slechtheid van de mens, van het hart van de mens, onverhuld aan het licht brengt. En dat geldt nogal liefst het complete menselijke geslacht. En zou David dan die ene gunstige uitzondering zijn? Zo mogen wij het beslist niet stellen. Hij was van zichzelf een gevallen Adamskind, niet minder zondig en doenbaardig dan elk mens van nature is. Maar de Heere is wel met de werking van zijn geest in het leven van David gekomen. Hij heeft zijn hart vernieuwd. Hij heeft hem van dood levend gemaakt. En dat kan niet verborgen blijven. Toen niet en nu al evenmin. Het hart, het centrum van ons leven, dat gaat als het vernieuwd is door God ook de werken van het nieuwe leven vertonen. De vruchten van de geest. Het hart is ook de zetel van de liefde. De liefde van God in het hart komt dan ook openbaar in een zich richten op God en de naaste vanuit de liefde. Dan wordt het ons verlangen om te leven naar Gods geboden en tot zijn eer, herkennen we dat? Nu, dat werd in beginsel ook bij David gevonden. En als de Heere dan dat hart van David aanziet, dan betekent dat per se niet dat hij enige grond of verdienstelijkheid in een supervroom jongetje ontdekt, maar wel dat de Heere zijn eigen genadewerk in het hart van David ziet. En dat hij zich over dat werk van zijn handen ook verblijft. Ja, gemeente, de Heere ziet het hart aan. Dat is een radicalisering. Enerzijds in de zin van, je kunt er van buiten nog zo vroom uitzien, en je kunt misschien nog zo mooi en vroom praten, maar dat betekent allemaal niets als God nog buiten je hart staat. Hier gaf ik reeds aandacht aan. Maar dat is anderzijds en tegelijkertijd een diepe troost. Want het is ook nogal eens zo dat er aan onze buitenkant het een en ander mankeert. En dat we dat ook moeten beleiden. Ik geef een voorbeeld weer. We zijn zo driftig. Oh ja, we strijden er wel tegen, echt wel. Maar keer op keer is het mis. En veel mensen weten dat maar al te goed van je. En vooral je huisgenoten. Kan dat met genade samengaan? En daarbij dan soms ook de aanvechting. Hoe zul je nu aan het heilig avondmaal gaan? En wat zullen ze er straks van zeggen? En zo kunnen er allerlei dingen zijn, waardoor er helemaal niet zo'n gelovige en zo'n christelijke indruk maken bij de mensen. Als we eerlijk zijn, en dat zijn we toch als we de Here vrezen, dan moeten we de mensen in hun veroordeling nog gelijk geven ook. We kunnen onszelf niet verdedigen. Het was inderdaad verkeerd wat wij op een bepaald moment deden. En we hebben zo ook, zonder dat we ons dat meteen realiseerden, de naam van de Here door het slijk gehaald. Misschien een herkenbare situatie voor u, voor jou. In dit verband kunnen wij ook denken aan Petrus. In de kring van de discipelen had hij alle schijn tegen. Hij had immers de Heere Jezus verloochend. Dat was toch een feit, daar kon je niet omheen. En hij kon toch eigenlijk geen discipel en geen apostel meer zijn. En dan vraagt de Heere Jezus hem bij die verschijning aan het meer van Tiberias: Simon, zoon van Jonas, hebt u mij lief? Ja, hij vraagt er zelfs bij of Simon durft te zeggen dat hij hem meer lief heeft dan de anderen doen. Zo had Simon het immers beweerd voor zijn verloochening. Al zouden ze de Heere Jezus allemaal verlaten, hij zou dat nooit doen. Hij zou wel met de Heere Jezus sterven. En nu, na alles wat er gebeurd is, durfde hij dat nu nog te zeggen? Tot 3 keer toe vraagt de Heere Jezus naar Petrus liefde. En wat moet hij nu antwoorden? Hij heeft het er zo slecht afgebracht. Wat hij gedaan heeft in de hof van Caiaphas, dat staat toch echt wel haaks op alle liefde. En toch, Petrus kan het niet ontkennen. Al getuigt dan alles tegen. Zeggen dat hij de Heer Jezus niet liefde heeft, dat kan hij niet. En dat kan hij nooit. En zo doet hij een beroep. Nee, niet op wat er van hem te zien is geweest, maar een beroep op wat de Heer Jezus zelf in zijn liefde en van de liefde van Petrus af weet. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Mogen wij, mag jij, u, mag u met die woorden van Petrus instemmen. Ach, dan moeten we ons ook maar niet te veel laten afschrikken door wat mensen zeggen of hoe mensen oordelen, al kunnen we er best iets van leren vaak. Mensen kunnen immers niet echt zien hoe hartelijk uw verlangen is naar de Heer Jezus Christus. En mensen weten ook niets af van uw strijd met bepaalde zonden in uw leven. Ze hebben hun oordeel vaak zo al klaar. Maar de Heere weet alle dingen. De Heere ziet verder. De Heere ziet dieper. Hij ziet het hart aan. En dat is nou tot troost van u die met de psalmdichter zegt: u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboden vervat niet dwalen, Heere. Laat mij niet hulpeloos varen. Hij voor wie niets verborgen is, hij weet het. Wanneer je met al je tekorten en je zonden leerde schuilen bij de Heere Jezus Christus. Je kunt het soms aan de ander niet duidelijk maken. En je vindt het voor jezelf misschien allemaal vaak nog zo moeilijk. Maar hij weet het. En aan hem mag je je overgeven. Daar hij alles ziet en weet. Er zit wellicht nog een diepere vertroosting in onze tekst. Het is namelijk mogelijk om de tekst iets anders te vertalen. En hoe wordt het dan? Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet met zijn ogen, maar de Heere ziet met zijn hart. Mag ik het nog een keer zeggen? Het is belangrijk ook deze vertaling te kennen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet met zijn ogen, maar de Heere ziet met zijn hart. Het Hebreeuwse taaleigen is moeilijk weer te geven, maar het komt hierop neer dat de mensen bij het zien en oordelen van anderen vooral afgaan op hun ogen, maar dat God bij het zien en oordelen van mensen afgaat op zijn hart. Dus op zijn eigen goddelijk hart. Bij deze vertaling van de tekst staat het evangelie, de blijde boodschap van Gods ontferming over zondaren, wel op een heel verrassende wijze voor ons. Nee, ik ga die vertrouwde vertaling nu niet eensklaps afkeuren. En ik hoef ook niks terug te nemen van die uitleg die ik zo even gaf en van de troost die hierin ligt. Maar die andere lezing is ook echt prachtig. God ziet met zijn hart. Als wij het op deze manier vertalen, dan gaat het niet over het hart van de mens. En ook niet over het hart van de bekeerde mens. Dus ook niet over het hart van David, maar over het hart van God. De Heere God kijkt met de ogen van zijn hart. En in dat hart van God is een eeuwig welbehagen. Dat hart is dus bepalend voor hoe God kijkt. Nou, hij kijkt heel anders dan wij. Hij kijkt niet naar datgene wat indruk maakt in de wereld. Ja, we kunnen zeggen dat het er wel op lijkt of God er een heilig behagen in schept, er vreugde in heeft om de zaken om te keren. Bij hem ben je niet in tel vanwege je hoeveelheid geld. Hij heeft juist bijzonder ook voor de armen. Bij de Heere doe je niet mee vanwege interessante contacten, maar hij heeft juist een voorkeur voor mensen die niet zo in de picture staan. Bij de Heere scoor je niet met gouden medailles. Hij ontfermt zich bij voorkeur over hen die zwak zijn, in enig opzicht gehandicapt of ziek. Het is zoals de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. David gaat koning worden, uiteindelijk en ten diepste niet om wat er in zijn hart is, maar in Gods hart. En dan voeg ik er in één adem aan toe. De grond van onze zaligheid ligt niet en kan nooit liggen in wat er bij ons van binnen leeft. Of dat dan niet belangrijk is? Of wedergeboorte dan niet noodzakelijk is? Ja, natuurlijk wel. Maar ook als wij wedergeboren zijn, dan markeert er nog van alles aan ons hart. Dat is niet altijd even zuiver. En dat is nog te vaak met bijbedoelingen gemengd. De grond van onze zaligheid mag liggen in Gods hart. En met dat hart ziet hij. Dat hart, ik kan het niet genoeg zeggen gemeente, maar dat hart, dat is nou een onuitputtelijke bron van genade en ontferming. Onverdiend hoor. Maar het is er wel. Wat er in dat hart van God leeft, dat vinden we nergens heerlijker geopenbaard dan in de Heer Jezus Christus. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En over hem gaat het in dit Bijbelgedeelte ten diepste. Want David is in zijn verkiezing tot het koningschap al een heenwijzing naar zijn grote zoon. Naar Jezus Christus. die zit op de troon van zijn vader David tot in eeuwigheid. De volkomen zaligmaker van wie? Van verloren zondaar. God de Vader wijst hem aan en prijst hem aan. Bij u en bij jou, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En hij heeft die zoon eenmaal overgegeven. Maar dit mogen we zeggen, God heeft die zoon eenmaal overgegeven tot in die bittere en smadelijke dood van het kruis. Hij heeft hem gegeven als een slachtoffer voor de zonde. O, laat het kruis van Christus voor niemand van ons tot de aanstoot zijn, maar laten wij ons erover verwonderen, gemeente. En gelukkig, dat wil Gods geest bij ons bewerken. Die geest wil ons brengen tot die diepe verwondering over het kruis van Christus en tot het hartelijk geloof in hem. Want hij is het die verzoening tot stand bracht. Hij is het die vrede brengt en schenkt met God. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede die alle verstand te boven gaat. Is uw hart al voor hem ingewonnen? Voor hem die Davids zoon en Davids Heere is. Hij is de verkorene van God bij uitstek. En in het geloofsleven, dan wordt die keus van God ook mijn keus. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Jezus, zaligmaker, mijn zaligmaker. O, wat is dat een wonder voor ieder die hem kent. Die de armen des geloofs om hen heen mag slaan. En zo is nu Gods hart vol ontferming voor zondaren. Voor mensen die het niet kunnen en die het niet hebben en die het nu juist niet zijn in hun eigen oog. Mensen die de beleving van hun zondaar zijn nooit als een gepasseerd station achter zich laten. Juist zulke mensen vinden het hart van God vol van liefde. Maria zong er toch eenmaal van. Hij zag geen rijken aan, maar hij heeft ze in hun waan gansledig weggezonden. Dat hoge en dat grote gaat God voorbij. Die fariseer vooraan in de tempel, die pochte op wat hij allemaal godsdienstig presteerde, die liep de zegen mis. Maar die tollenaar, hè, die man die ook zelf zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel, die ging gerechtvaardig naar huis. God kijkt met de ogen van zijn hart. En zo doet de Heere ook heden ten dagen nog. Hij snijdt alle vertrouwen op onszelf, op onze deugd, op onze werken, op onze godsdienstige betrachtingen. Die snijdt hij af door zijn geest. En hij leert ons om te vertrouwen op Christus en zijn gerechtigheid alleen. Hij leert ons om alle roem in onszelf te verliezen, opdat wij zullen roemen in de drie enige God. En dan doortrekt geloofsvreugde onze ziel. En dan betuigen wij met de apostel Paulus, nogmaals uit 1 Korinthe 1, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt. Roemen in de Heere. Amen. willen samen de Heere danken en bidden. Het danken zijn dienenswaarde God, tot u komen wij opnieuw en met een danktoon in het hart voor wat u in uw woord ons te zeggen heeft. En we mogen het opmerken ook in deze bladzijde van uw getuigenis, dat u zich zo diep neerbuigt op mensen. Mensen met al hun lek en gebrek. En dat u het bent die aan hen genade bewijst. En die hen aanneemt tot uw kinderen door de Heer Jezus Christus. En die hen ook inschakelt in uw dienst. We zien dat op een bijzondere wijze in het leven van David. Dat is heel speciaal voor hem. Maar dan is het toch ook waar dat u met ieder van uw kinderen zo uw eigen weg gaat. En ook een eigen taak geeft in dit leven. Heere, wij bidden van u. Laten wij oog hebben voor dat wonder. Dat u genade bewijst en ook inschakelt in uw dienst. En laten wij geleid door uw Heilige Geest uw beeld mogen vertonen, o Heer Jezus Christus. Dat wij in deze wereld mogen staan als levend gemaakte mensen, als kinderen van u, de levende God, als verlosten door de Heer Jezus Christus, als mensen die dagelijks geleid worden door uw geest. Heren, dan weet u ook van de tegenkrachten waar we telkens tegen aanbotsen, wil ze maar verbreken. Leer ons dapper strijden tegen alle ongerechtigheid en leven onder uw heerschappij, verwonderd over uw genade, bouwend op uw trouw en uitziend naar uw grote toekomst. Om Jezus wil. Amen. En wij zingen als onze slotzang Psalm 18, vers 15. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen bij het heidendom, uw naam eerbiedig prijzen. En dan de laatste regels. Hij wil zijn gunst en zijn gezalfde schenken aan David en zijn nakroost eeuwig denken. Psalm 18, vers 15. Vooraf vindt de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Heft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.